Welcome bij 21. We zijn weer terug met Maya, Wolf, Diego en Tom van der Moen. We hadden gesproken over Bitcoin en ethiek. En we zijn weer terug met het tweede deel van het gesprek. Veel luisterplezier. Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door AuroX. AuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. AuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar aurox.io om meer te weten. Nogmaals, AuroX.io. AuroX.io.
Ik had een gesprek met twee vriendinnen van me. En ja, natuurlijk was ik natuurlijk ook bezig te praten over Bitcoin. Maar ze zijn Jehova's getuige. En ja, ik denk dat we het in de liefde moeten zoeken. en empathie. En religie. Dat mensen eigenlijk ook. Want ja, natuurlijk, iedereen heeft dus even een stukje greed in zich met het systeem. Zoals het nu in elkaar zit, wordt dat aangewakkerd dat je zoveel wil accumuleren. Maar ze hebben me wel tot het besef gebracht dat Bitcoin heel veel kan oplossen. Maar dat stukje menselijkheid, dat stukje liefde, dat moet je toch wel ergens anders zoeken. En het kan door Bitcoin gestimuleerd worden. We moeten gewoon hopen dat de mensheid ook gewoon wat meer empathisch wordt.
Ik denk dat Tom daar een heel goed punt maakte van, op jouw vraag, Maya, van, hey, dat de 1% accumuleert meer. Er zou een punt kunnen komen waar ze al dat geld dat ze hebben geaccumuleerd gewoon in Bitcoin stoppen. En dan zijn zij de een van de 15 wallets die eigenlijk het meest Bitcoin houdt. Maar ik vond het heel mooi hoe Tom dat aangaf van, het kan maar één keer gebeuren. Het moment dat ze zich overgeven aan het systeem van, hey, oké. Nu heb je bewezen van, ik ben in het systeem gestapt, kan niet meer corrupte handelingen plegen. Natuurlijk, ze gaan proberen, maar het systeem stimuleert dat niet. En ik wilde dan toch even op een punt dat je had gemaakt, Tom, van geld en assets zijn dan niet meer zo interessant en er wordt echt gefocust op de arbeid van de mensen. Dus als we op de Bitcoin standaard zijn, dan maakt het begrijp ik dat dan zo, dat het eigenlijk niet uitmaakt van hoeveel Bitcoin persoon A heeft of miljonair A heeft. Maar uiteindelijk gaat het om de waarde dat daaraan gekoppeld is. Maar ik zie Maya wil daar wat zeggen om het te verduidelijken. Go ahead, Maya.
Ja, nee. Dus het gaat niet alleen om wie met fiat meer Bitcoin kan kopen, maar het gaat om bijvoorbeeld wie nu al een behoorlijke hoeveelheid aan Bitcoin heeft. Dus als ze nu bijvoorbeeld al 170.000 of 200.000 aan Bitcoin hebben, bijvoorbeeld als je een aantal van hebben, ook in Tom's voorbeeld of antwoord, kunnen zij later veel meer arbeid kopen. Right? Als we op de Bitcoin standaard blijven, kunnen die paar wallets ook veel meer arbeid kopen, dus ook veel meer produceren. En whether it's value or not, kunnen dus meer value creëren met dat arbeid. Dus in datzelfde model krijg je dan ook een beetje een discrepantie tussen de mensen die dan, of dat kleine groepje die dan nu meer Bitcoin accumuleert over time, right? En ik denk bijvoorbeeld iets als assets, zoals gebouwen. Kijk, real estate gaat sowieso afnemen in relatie Bitcoin over time. Maar er gaan nog steeds grondstoffen en werk, arbeid. Het maken van een huis. Dus ik denk dat het ten opzichte van Bitcoin nog steeds een bepaalde waarde zal hebben. Dat relateert aan de hoeveelheid grondstoffen en arbeid het erin gaan. Maar hoe gaat dat? Kan dan niet iemand die nu 150.000 Bitcoin in een wallet heeft, dan over 5 of 10 jaar veel meer real estate assets kopen, veel meer assets kopen dan de gemiddelde de burger, dus dan krijgen die dan ook een soort van imbalance. En dan is mijn vraag, hoe voorkom je dat? Of bouwen een betere systeem dan het huidige systeem? Ik denk dat het meer fair is.
Ja, het is helemaal waar. En het punt is dat ik denk dat je kan niet dat tegengaan, dat sommige mensen uiteindelijk altijd early adopters zijn en daardoor het meeste baat hebben bij het systeem. Dat zal altijd blijven. Dat heb je ten alle tijde ook in de normale markt natuurlijk. Hè. Kijk, als jij iets uitvindt, dan loop je het meeste risico daarop eigenlijk. Dat is ook hoe ik het bij Bitcoin zie. Hè. Kijk, toen Bitcoin nog heel laag stond en heel weinig waard was, was het een enorm risico om Bitcoins te kopen eigenlijk. Want je wist niet van tevoren wat het ging doen. En dat risico is ook gewoon iets waard. Dat is ook bij ondernemers. Als jij een bedrijf begint, dan heb jij uiteindelijk het meeste kans om veel geld te verdienen. Maar in het begin heb jij het meeste risico. Want jij moet jouw eigen grondstof, jouw eigen geld, jouw tijd en je energie erin stoppen. Dus dat risico heeft ook gewoon een fysieke waarde eigenlijk. Dus zo zie ik het ook bij Bitcoin. Dat de early adopters hebben iets meer risico gelopen en hebben meer waarde. Maar ik ben het helemaal met je eens. En op dit moment zal je dan, stel we gaan op een Bitcoin standaard. Dan heb je ook binnen Bitcoin heb je dan de elite, de gasten die de early adopters waren, die het meeste Bitcoins hebben en een aantal wallets die extreem veel Bitcoins hebben. Dat zal je zeker hebben. Maar dan kom ik toch terug dat mijn argument is dat over een lange tijd kan dat gewoon weer equalizen. Omdat het enige wat jij kan doen met jouw Bitcoin is of je kan ze hodelen. Maar ja, uiteindelijk als op een Bitcoin standaard zit, zal het stabiel blijven, denk ik, als het breed genoeg geadopteerd is, zeg maar, dan zal de prijs stabiel blijven. Het zal nog steeds langzaam omhoog gaan, denk ik, maar in ieder geval redelijk stabiel, zoals nu met goud. En dan het enige wat je kan doen om echt rijk te zijn, is wel die bitcoins uitgeven aan de assets die je wil, of aan de arbeid die je wil, of wat dan maar ook. En dan zal die bitcoins er dan toch de markt in gaan, en zullen andere mensen die bitcoins voor jou kunnen kopen, met hun arbeid, of met hun assets, of met wat dan ook. En 100% dat je dan in het begin de Bitcoin elite zal hebben met de 50 huizen of weet je, wat je nu ook hebt. Maar nu heb je het met mensen die het onethisch eigenlijk gestolen hebben van andere mensen door een geldprinter of door een bankenelite die op de knop kunnen drukken in plaats van je arbeid. En bij Bitcoin is het in ieder geval iets eerlijker gebeurd dat zij wel het risico hebben moeten lopen en wel dat geld erin hebben moeten steken. Maar precies wat je zegt, het is nog steeds dat je een soort van 1% zal krijgen. Maar het is niet dat zij die geldprinter hebben. En dat is het allerbelangrijkste. Dus wat ik zeg, op een Bitcoin standaard, als het niet meer zo is dat mijn arbeid eigenlijk slavernij is, omdat iemand anders het gratis kan krijgen door op een druk van een knop datzelfde geld te printen. Als dat weg is, en dat is op een Bitcoin standaard, dan zal die verschuiving over een hele lange tijd, tuurlijk, het is gewoon een toekomstperspectief, maar over een hele lange tijd zal dan arbeid het meeste waard worden van mensen. En dan krijg je gewoon die onderhandelingspositie van ik ga niet. Dan heb je een gast met heel veel bitcoins. Maar ja, wat die bitcoin is uiteindelijk in zijn wallet niet zoveel waard als niemand ze van hem wil kopen met arbeid. Die arbeid die is gewoon een goede onderhandelingspositie op dat moment. Dus ik zie wel dat op de lange termijn dat het echt een equalizer zal zijn. En dat je dan steeds meer hebt dat die bitcoins gewoon eerlijk verdeeld zullen zijn over de wereld.
Maar dus ik ga even anders proberen te verwoorden van wat je daar hebt gezegd over arbeid. Dus eigenlijk zouden we de arbeid als de currency kunnen zien en Bitcoin is alleen de tool dat faciliteert. Want uiteindelijk is de arbeid dat waarde heeft. Heb ik het goed anders gezegd, laten we zeggen?
Ik heb eigenlijk ook een respons op.
Uiteindelijk wel. Kijk, het is een beetje filosofisch.
Dus even om terug te gaan, want we gebruiken is nu eigenlijk een model voor technology development en risk assessment om de hoeveelheid accumulatie in het begin of in de adoption phase is van Bitcoin, maar early adopter phase van Bitcoin. Om meer te zien om justify soort van hoe er later uit zal zien. Maar het initieel idee en de reden van het waarom het hele ding eigenlijk is gestart is toch natuurlijk de afcrisis en het huidige systeem en het systeem in elkaar zit. En Satoshi heeft ons dus hard money gegeven, sound money, dat de basis is voor een nieuw systeem. Maar dan moeten we toch ook inderdaad gaan denken over hoe gaat dat nieuw systeem eruit zien. Kijk, wat we nu bijvoorbeeld al zien dat resource allocation leidt en zelfs in een semi-vrije markt leidt tot accumulation by few. Toch ook in een unregulated Bitcoin-markt is het ook gewoon naar de few gegaan. En in de Amerikaanse markt, dat systeem heeft al laten zien dat het een verkeerd voorbeeld is. Niet alleen in Amerika, wereldwijd, dat het niet werkt, het huidige systeem. Dus als je naar een nieuw model, een nieuw systeem wilt gaan, waar het inderdaad wel eerlijk verdeeld is voor iedereen een fair shot, een fair chance heeft, en niet wil dat het nog centraliseert naar een few, want ik denk dat wat ook wel bewezen is dat just people are not happy about billionaires, omdat dan resources richting één persoon gaan en dat zorgt ook voor centralization of wealth. Zo doen we dan moeten nadenken over hoe een nieuw systeem eruit zou zien waar inderdaad de verdeling een beetje fairer is. Want waar je het over hebt is nog steeds gerelateerd aan het fiat systeem. Weet je, arbeid wordt nog steeds een beetje op hol met de opzichte van het fiat. Want als bitcoin stabiliseert, dus dat geeft aan als de prijs van bitcoin in relatie tot fiat is gestabiliseerd. Right? Maar ik neem aan, of tenminste, ik ga ervan uit dat we over misschien 5 tot 10 jaar al volledig op een bitcoin standaard leven en niet meer relateren tot fiat. Hoe ziet die verdeling er dan uit? Want dan heb je mensen met 150.000 bitcoin en de rest van de wereld die een fractie van een bitcoin, misschien zelfs een fractie van een satoshi. Hoe gaat dat?
Voordat ik het Tom geef, ik denk wel even over wat toeboeken daar.
Ja, ik zit eraan te denken, want wat moet je niet vergeten? Die bitcoin heeft een fixed amount, dus ik begrijp de vraag van Maya heel goed. Als iemand 150 bitcoins heeft en iemand anders heeft 1 bitcoin, ik denk dat de waarde voor iedereen op hetzelfde tempo eigenlijk gaat toenemen. En wat er dan gebeurt, is dat alles tegen die bitcoin gaat devalueren. Dus iemand met 150.000 bitcoins kan misschien veel meer kopen, maar die persoon met 1 bitcoin kan nog steeds in zijn levensbehoefte voorzien. Die bitcoin van hem gaat ook in waarde toenemen, waardoor hij ook meer gaat kunnen accumuleren met die ene bitcoin.
Klopt, dus maar ik
denk iedereen evenredig.
Het gaat meer om de inequality tussen de few die dus dan veel houden en veel accumuleren, want het zijn nu nog steeds de mensen met het meeste kapitaal en de lucky few die hun wallet niet kwijt zijn geraakt en vroeg hebben gemined, of de mensen die vroeg hebben gekocht en dus een bepaalde grote hoeveelheid hebben. Maar dan heb je nog steeds een systeem van inequality. 1 bitcoin is 1 bitcoin, maar als iemand 1 miljoen bitcoin heeft en de rest van de wereld moet dus of heeft maar bijvoorbeeld 1 of 2 miljoen in de verdeling, dan werk jij misschien voor bijvoorbeeld 1 satoshi, dus je arbeid toch nog steeds minder waard en die inequality blijft er toch nog steeds. Of wat heb ik een keer?
Ik denk niet dat
Dat is een hele goede vraag, zeker. Dus, ten eerste wil ik wel, wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat de 1% op dit moment, of de 0,1% op dit moment, die echt de rijkste zijn, dat zijn waarschijnlijk echt de bankiers en de allergrootste elite. De mensen waarvan we misschien nu eens de naam weten, et cetera, gewoon de allerrijkste. Die zijn geen bitcoin aan het kopen. Die zijn alleen maar alles aan het doen om bitcoin tegen te houden. Dat zie je heel erg duidelijk. Want kijk, uiteindelijk is geld ook niet zozeer het probleem. De welvaart en het geld is niet het probleem. Het enige wat op dit moment het probleem is de macht, waar de macht zit. En zij hebben verreweg het meeste macht met hun geldprinter, met die centrale banken. Dus wat je nu ziet is dat die elite, die oude elite, die kunnen niet geld printen en bitcoin gaan kopen, want dan zijn ze hun macht kwijt. En precies wat je zegt, je krijgt wel precies een nieuw systeem, heb je nog steeds de inequality van de mensen die veel hebben bitcoin hebben gekocht en de early adopters. Maar ik ben er echt van overtuigd dat over een lange termijn dus echt wel geëqualiseerd kan worden, omdat die geldprinter niet meer in dat systeem zit. En dus wat Diego ook zegt, uiteindelijk trouwens, wil ik eerst nog even zeggen, ik ben helemaal met je eens en ik denk dat we naar een Bitcoin standaard gaan, dus niet meer vergeleken met geld, dat het stabiliseert. Maar ik bedoel meer van dat het stabiliseert, omdat het breed genoeg gedragen is. Kijk, als de hele wereld, dat we niet meer omrekenen naar euro's of naar dollars, maar dat alles alleen maar in satoshis of in bitcoins gaat, dan is het ook al gestabiliseerd. Want dan is dat de baseline natuurlijk. Dus dan is het zo dat alle andere dingen daaromheen deflateren inderdaad. Of dat alles naar nul gaat vergeleken met bitcoin, zeggen ze dan toch? Maar dat komt door technologische vooruitgang. En dat heeft voor mijn gevoel heel veel te maken, ook juist weer met een overheid, als we daarop terug moeten pakken. Want waar zie je nog steeds al die centralisering ontstaan? Ook juist heel erg in de technologie. Maar dat komt alleen maar bijvoorbeeld doordat een overheid ertussen zit en die doet patentrechten te handhaven, of die geeft subsidies, of die geeft belastingkortingen aan de grote monopoliebedrijven. Juist die centralisering en die monopolie, ook op technologie, wat uiteindelijk voor de toekomst een grote welvaart voor de wereld gaat opleveren, die is ook gecentraliseerd door dezelfde machthebbers. En dat is ook iets wat Bitcoin zal oplossen, naar mijn idee, precies op dezelfde manier. Omdat een Bitcoin een overheid alleen maar verplicht om dienend te worden, op zijn minst. En hoeveel van die overheid er dan nog nodig is, dat valt discussie over natuurlijk. En dat zal ook een lange tijd zijn. Maar het gaat er heel erg om dat, oké, ik ben het helemaal met je eens. En je zal, als we nu een Bitcoin standaard krijgen, dan heb je nog steeds grote inequality. Maar er is nu een kans om dan op de lange termijn die inequality wel weg te gaan werken. En dat is het grote verschil. Want dat zal in het huidige systeem nooit kunnen. Dat zal alleen maar kunnen vergroten, die inequality. En als we een Bitcoin standaard krijgen, dan heb je dan een nieuwe baseline met heel veel inequality. Ben ik met je eens. En dat is nog steeds waar we vanaf moeten. Maar dan hebben we de kans om het weer eerlijk te gaan krijgen. En dat is het allerbelangrijkste, denk ik.
Dus idealistisch. Ik ben blij hoe Tom het heeft beschreven. Je hebt een nieuwe baseline. Maar die inequality is er al. Idealistisch zou de distributie van Bitcoin op een moment gewoon iedereen op aarde, alle 8 miljard mensen, een fractie van die 21 miljoen kunnen hebben. Dat zou een gelijke spel zijn. Maar op een gegeven moment, als je kijkt naar hoe gemeenschappen zich hebben ontwikkeld, er gaat een zekere mate van power, van macht, naar bepaalde mensen, afhankelijk van hoe ze hun eigenlijk resources kaarten spelen. Je hebt een kennis, je hebt netwerken. Er is veel meer aan waarde. Dus je gaat wel groeperingen krijgen daarvan. Dus ik zie niet dat Bitcoin equality elimineert, maar zoals Tom aangaf, het geeft iedereen de kans om de macht van de grote krachten nu eigenlijk een beetje weg te nemen, om zelf ook een beetje terug te vechten om naar de top te kunnen komen. Dus dat wilde ik even alleen aangeven. Maar ja, go ahead.
Ja, maar kijk, je zegt maar je hebt een kans om het dan dus met Bitcoin als hard money anders te doen. Maar ik denk dat we nu al een kans hebben. Bitcoin is already hard money. Bitcoin is al een gedecentraliseerd geld dat er een partij, zoals bijvoorbeeld in China, onder in controle geworden kan noemen, of door een Amerika, of door een specifiek land. Dus geopolitiek is het al niet meer beïnvloedbaar. Het is al bewezen dat het inderdaad als reserve kan dienen voor het land. El Salvador heeft dat als die onder. Dus nu moeten we echt inderdaad van nadenken over hoe gaat de economie, hoe gaat die wereld eruit zien op Bitcoin. Want nu is als een kans. Nu is als een kans om het te bouwen. Want als je straks, waar je het over hebt, is een shift of power, toch? En een shift of assets. Van 1% naar een andere 1%. En dan heb je in de Bitcoin ecosystem heb je ook bad actors en evil people. Weet je, er zijn genoeg spelers in de Bitcoin industry die niet ethisch zijn. Daar hebben we genoeg voorbeelden ook van gehad. Bitcoin gaat over decentralization en decentralization of power. En als je gewoon een shift hebt in power, dan kunnen we schillen van de bergen dat we tegen de 1% zijn en tegen oud geld zijn. But we create exactly the same system. Dus zouden we niet echt nu moeten beginnen na te denken over how we create a better system that is better for everyone and that is as decentralized as possible. En dan gaat het niet om wie gelukkig had of wie meer risico heeft genomen in het begin, maar dan gaat het om een collectief denken van hoe gaat deze wereld er nu uitzien, nu dat we dit al hebben, want we zijn al op dat punt. En we kunnen heel snel op een punt zijn waar inderdaad meerdere landen erop komen, hyper-bitcoinization komt eraan en het kan heel snel wereldwijd spreiden, vooral met mobile penetration globally, meer dan 100%. In veel landen. Hoe gaat die wereld er dan straks uitzien? Gaan we nog steeds inderdaad die 1% hebben met meer dan 1000 op een wallet? Or are we going to build a different type of system of how we echt inderdaad hebben over something that is fairer, that in de grote sens echt nu al beginnen te kijken naar hoe overheid functioneert en hoe landen onderling functioneren om een nieuw systeem te bouwen dat wereldwijd inderdaad fairer is. Ik denk niet dat global airdrop de oplossing is, maar I think we should start the conversation, right? Dat we echt erover moeten beginnen te praten over die wereld eruit zien. En dat we niet kijken naar of niet gaan filosoferen over hoe het er later uit kan zien, maar wat kunnen we nu doen om ervoor te zorgen dat het in ieder geval dat we ernaartoe werken en dat het meer gebalanceerd is.
Ja, nee, zeker. Ik ben het met je eens, maar kijk, dat is vooral juist het meeste waar ik mee bezig ben in de politiek en de filosofie daarachter. We weten eigenlijk hoe het ideaalbeeld eruit zou moeten zien. Maar het probleem is de weg naartoe. En ik sta helemaal achter jouw ideaalbeeld en hoe jij denkt van oké, we moeten zorgen dat die inequality uit de wereld gaat. Ja, kijk, ik ben het eens met Diego. Je zal altijd inequality hebben, omdat sommige mensen nou eenmaal gewoon sneller tevreden zijn in hun leven. Hè. Die vinden het heel fijn om gewoon gemoedelijk klein te wonen. En sommige mensen zijn wat ambitieuzer. En sommige mensen hebben meer talent in een bepaald iets, waardoor ze ook meer waarde kunnen creëren. Je zal altijd oneerlijkheid hebben. Als je een eenheige tweeling hebt, die dezelfde opvoeding, dezelfde start, gaan ze in hun leven toch andere dingen doen en ook andere loon krijgen uiteindelijk. Je zal altijd inequality hebben. Maar mijn punt is, het systeem wat jij nu voor je hebt van oké, hoe krijgen we het voor elkaar om die inequality soort van te forceren in de wereld? En dat is naar mijn idee de enige optie als we het over jouw manier hebben. De enige manier hoe jij inequality kan forceren is via het forceren. Dat is natuurlijk wat uiteindelijk meer een marxistisch idee misschien. Niet om ergens iets in hokjes te duwen. Maar van Karl Marx heeft precies hetzelfde idee gehad. We moeten eigenlijk inequality gewoon zo erg uitbannen, waardoor wij gewoon het gaan verplichten. We gaan mensen opleggen en dwingen dat je geen rijke meer mensen meer mag hebben en dat we het moeten herverdelen. En ik zie gewoon dat kan niet een optie zijn, want dan ben je jezelf aan het verlagen tot een niveau dat jij andere mensen aan het dwingen bent om iets voor jou te faciliteren, zeg maar. Dus daarom, dat is natuurlijk, kijk, ik ben libertariër, dat is onze stroming en wij zien gewoon dat ten alle tijden ook onethisch is. Kijk, je hebt die inequality, maar je kan je niet verlagen vet tot het niveau van die elite door hun te gaan besteden en door hun te gaan dwingen. Dat moet je gewoon ook op een decentrale manier doen door te zeggen van oké, wij zijn gewoon hier mensen, wij zijn dit waard, mijn arbeid is dit waard, kom maar op, weet je, maakt mij nou uit dat je zoveel geld hebt. Geld is alleen maar een ruilmiddel en bitcoin zal ook alleen maar een ruilmiddel zijn. Uiteindelijk wat de waarde bepaalt in de wereld is wat mensen willen, waar de aandacht naartoe gaat. En mijn aandacht gaat naartoe dat ik een gezin heb en dat ik kan wonen, dat ik een huis heb, een auto, maakt niet uit, dat ik genoeg te eten heb. En daar zal de waarde weer naartoe gaan. En het is allemaal heel abstract en moeilijk natuurlijk, maar mijn punt is, je kan niet de equality forceren op de wereld. Dat kan alleen via dwang en via eigenlijk onethische systemen. Dus de enige weg naar mijn idee is juist de lange termijn en eerlijkheid duurt het langst, dan zeggen ze wel, hè, weet je. Kijk, en je kan niet mensen gaan dwingen in een systeem. Want dan krijg je uiteindelijk weer equality misschien geforceerd. Dat is gebeurd. We hebben genoeg systemen gehad die zeiden, er is één centraal orgaan dat het handhaaft om die equality te forceren. Maar die krijgt dan weer zoveel macht. En macht corrompeert altijd. En dan heb je een dictatuur. Dus je kan niet iemand of een groep mensen of een centraal orgaan zoveel macht geven om de bitcoins te gaan verdelen over mensen. Want die mensen zullen altijd ook... Kijk, het is inherent aan mensen dat er altijd iets slechts zit in mensen. En als je mensen een kans geeft om zoveel macht te hebben, macht corrompeert altijd. Dus dat is meer mijn argument tegen jouw idee, Maya. En nogmaals, ik ben het compleet met je eens in dat zou moeten zijn hoe we naar die wereld toe gaan. Maar je moet altijd heel goed kijken naar de weg ernaartoe. En de weg ernaartoe kan, naar mijn idee, nooit via dwang gaan. Dwang is om mensen een vrijwillig handvat bieden van kom naar het goede systeem. Dit is Bitcoin. Kijk wat het kan betekenen voor mensen. En mensen moeten vrijwillig naar hun eigen utopie gaan, denk ik.
In dit het hele leuke discussie om te zien van eigenlijk de verschillende perspectieven en het praten over equality en macht. Je hebt het eigenlijk ook op verschillende niveaus. Hè. Je hebt gelijkheid in financiële gesteldheid, je hebt gelijkheid in macht, je hebt gelijkheid in opportunities. Dus eigenlijk om dit gesprek dan ook een beetje naar het afrondingsfase te brengen, dan wil ik toch van Wolf weten van, heb jij nog bepaalde inzichten, vragen met de rol van de overheid, de politiek? Hoe zie jij wat Tom daar heeft aangegeven van uiteindelijk, je kan dat niet forceren op mensen, anders dan word jij hetzelfde als wat je probeert te probeert te halen. Wat?
Ja, het zijn interessante zaken die aan de kaak gesteld zijn. Sowieso denk ik dat het systeem, dat Bitcoin, dat platform, dat al een heel goede baseline is om het eigenlijk gewoon het systeem eerlijker te maken. Het is al een goed fundament. En over die ongelijke verdeling, als ik erover nadenk, denk ik gewoon dat het op een natuurlijke wijze zal moeten geschieden. Je kan het nu niet meer terugdraaien. Het is al eenmaal zo. Michael Saylor is nog steeds bezig bitcoins te accumuleren. En het derde dat ik wil aangeven is dat in mijn ogen ik toch wel een hoop heb dat de DNA van de mensen die nu bitcoin aan het accumuleren zijn, mensen toch wel heel anders naar het systeem kijken en die toch wel ook heel veel geloof hebben in wat bitcoin voor de mensheid kan betekenen. Als je ook kijkt wat Jack Dorsey doet, hij heeft ook aardig wat bitcoins, maar hij gebruikt zijn bitcoins om echt gewoon de wereld ook anders te maken. Anders in elkaar te zetten. Meer technologische systemen te creëren, distributed zijn. Dus op dat gebied, ik denk dat Bitcoin wel een goede basis heeft. En op dat gebied heb ik wel wat meer vertrouwen in de mensen dat ze dat systeem wel eerlijker en beter kunnen gebruiken om een varende wereld te creëren. En dat een klein deel nu veel meer Bitcoin geaccumuleerd heeft. Ik denk dat er nu nog veel meer kan gebeuren. We moeten gewoon wat meer mensen om ons heen uitleggen wat eigenlijk Bitcoin betekent. En meer mensen ertoe aanzetten om Bitcoins aan te schaffen nu.
Ik denk dat het heel mooi gezegd is. Uiteindelijk ligt het ook aan de mensen, de DNA van de mensen. We kunnen maar alleen hopen dat eigenlijk de mensen die nu erin stappen naar het nieuwe systeem echt van een goed hart hebben en eigenlijk het beste meenemen met de rest van de wereld. Dus ik wil eigenlijk deze discussie dan afronden. Dat is een hele mooie discussie geweest. Ik wil Tom bedanken voor ook zijn inzichten delen en vooral van een kijk van iemand die in de politiek bezig is en hoe hij over het hele ziet. Dus final thoughts, Maya, en dan zou ik Tom willen laten afsluiten.
Ik ben een beetje technocraat, dus ik denk dat we meer distributed systemen kunnen bouwen die inderdaad ervoor zorgen met resource allocation, met wat eerlijker gebeurt en wat eerlijker vinden met de wereld bouwen. Building on top of what Satoshi already built. Kijk, Taproot bijvoorbeeld is een heel goed voorbeeld van een stap verder naar meer inderdaad breder systeem. En ik denk dat er meer bits zullen komen die dat systeem inderdaad bouwen. Maar dat er inderdaad nu ook al over nagedacht wordt. Deze projecten waar ik bijvoorbeeld ook aan werk. En probeer ook inderdaad te denken aan, how can we make this more fair? Weet je, hoe kunnen we deze industrie wat eerlijker maken? En hoe kan het zo eerlijk mogelijk in elkaar gezet worden en zo gedecentraliseerd mogelijk. En dan reken ik echt op technologie, weet je, in plaats van op mensen inderdaad, want like, Tom heeft gelijk, mag corrumperen, dus ik don't trust people, I trust math. So the math needs to make sense. So that is hoe ik het bekijk. En zo bouwen wij ook. En ik denk dat er ook een shift is in de Bitcoin industry, merk ik, dat mensen wat meer van richting inderdaad open source, meer collaborative, wat minder van het is van mij. I need to own the eyes. Ik moet het hebben wat meer technologie zijn. En wat meer, dat er nu ook een grotere shift is towards more open source and more collaborative. En inderdaad, wat meer gedecentraliseerd denken wat de originele ethos ook was. Want ik vind dat er nu best wel veel mensen prediken in de Bitcoin industry, maar they don't lead by example while they should be. So, that's my 2 cents.
Ja, zeker. Ja, alleen korte reactie, ik ben helemaal met je eens. En het allermooiste naar mijn idee is dat mensen die al langer in Bitcoin zitten, zijn echt activisten. Het zijn echt een beetje de wereldverbeteraars van nu. Dus, en ik denk dat, precies wat je zegt, technocratie, de technologie die het beste is, zal uiteindelijk voor de mensen ook dienend zijn. En daar zullen mensen dan ook vrijwillig voor kunnen kiezen. Dat is het allermooiste. Ja, ik vond het een heel mooi gesprek sowieso. Dank jullie wel. En bedankt voor deze uitnodiging sowieso.
Inderdaad, we moeten de conversatie op gang brengen. En daarvoor is 21 er ook. Dus hierbij wil ik deze aflevering van 21 afsluiten. Tot de volgende keer.